Goedenavond. Fijn dat we vanavond elkaar hier mogen ontmoeten. Als ook een hartelijke groet aan hen die vanavond met ons meeluisteren. We beginnen deze avond met het zingen van Psalm 105. Daarvan vers 22. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. Hij dacht om hetgeen hij aan zijn knecht, aan Abraham, had toegezegd. En vers 24 van Psalm 105. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105, vers 22 en 24. Wij vragen in ons gebed God zegen over deze avond. Heere, wanneer wij op deze woensdagavond samen zijn gekomen om in een uur van bezinning in deze week van voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal eerst ook willen naderen tot u in het gebed, dan is dat allereerst om u ootmoedig te danken, alleen al vanwege het feit dat we hier mogen zijn. U weet wat dat betekent. Geldt voor ons allen, maar voor sommigen ook heel concreet. Dat het een wonder is dat we hier kunnen zijn. Of dat we in deze avond de middelen aangereikt krijgen, waardoor we thuis of van een andere plaats ook mee mogen luisteren. Als we op onze plaats zijn, Heere, tegenover u, Dan worden we daar klein onder ziende op uw grote trouw en uw geduld, uw bemoeienissen met ons en met ons leven. Heer, we mogen u ook ootmoedig dank zeggen dat we vanavond in alle rust en vrijheid samen mogen komen. En met dat wij dat uitspreken gaan onze gedachten uit naar christenen die vervolgd worden, die in een moeilijke positie verkeren in hun samenleving, bedreigd worden door hun directe omgeving en soms uit angst niet samen durven te komen, omdat ze dan opvallen. Heer, we mochten in deze stralende avond ongestoord ook de gang naar de kerk hier in de kerkbuurt maken. En dat is alleen maar dankzij uw zorg. Uw zorg niet alleen in ons leven, maar ook dat we nog steeds in een samenleving mogen zijn waar dit mogelijk is. En we mogen u ook vragen, ook met een beroep op uw woord, of u het ook wilt geven, ook in het licht van de huidige formatie bespreken en alle ontwikkelingen daaromheen, dat wij uit uw hand een overheid mogen krijgen die ons ook in staat stelt om in alle rust samen te mogen komen als gemeente en als christen een stil en een gerust leven te mogen leiden. U weet ook het doel van deze avond, heren. Een avond die in het teken staat van de bediening van het heilige avondmaal zondag aanstaande, zo u het geeft. We bidden u daarom ook, geef dat deze avond juist daarin ook door u wordt gezegend. Mogen u dank zeggen dat het midden in de week plaatsvindt. Ook gelet op de agenda, de drukte van het dagelijks leven, de beslommeringen die ons zo gemakkelijk in beslag kunnen nemen en soms al midden in de week ons beschaamd doen afvragen waar de prediking van de achterliggende zondag over ging. Heren, wat bent u ook daarin goed? En tegelijkertijd vragen we u of u ook geduld, concentratie en aandacht wilt geven, juist ook in deze avond. Als we wellicht een lange dag van werk erachter ons hebben liggen, wilt u ons dan ook tekort tegemoetkomen, ook in onze zwakte. We bidden ook om uw geest, heren, geef dat deze avond ook ons dichter bij u mag brengen. En dat u daarvoor ook het bezinning op uw woord wilt gebruiken als een middel in uw hand. Opdat we vertrouwd mogen raken, gewend mogen raken aan u en aan uw dienst. En ook een scherper en bijbels zicht mogen krijgen op de betekenis en de troost van één van de twee sacramenten die door u zijn ingesteld. We bidden u juist daarom, Heer, om het verlichtende en onderwijzende werk van uw geest. Wilt u ons niet verlaten, maar in uw genade zich over ons en daarin over onze gemeente ontfermen. Hoor onze beden, om Jezus wil. Amen. We lezen vanavond uit het Evangelie van Johannes. Johannes 6. En we lezen eruit vers 26 tot en met 40. Het bekende gedeelte dat gaat over het brood des levens. En we lezen dit gedeelte omdat we vanavond ook willen stilstaan bij de instellingswoorden van het heilig avondmaal die Jezus uitsprak in de nacht in welke hij verraden werd. Johannes 6, we lezen vanaf vers 26 tot en met vers 40. Jezus antwoordde hen en zeide, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij. Niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal. Want deze heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tot hem, wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem, wat tekenen doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn. Gelijk geschreven is, hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft zal nimmer meer dorst. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Tot zover. We zingen als inleiding op onze bezinning op een frase uit het avondmaalsformulier, Psalm 34. We zingen daarvan vers 4. Des Heren engelschaart, een onverwringbare hemelmacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Komt, smaak nu en beschouw de goedheid van de Alzegenaar. Welzaligheid die in gevaar alleen. Op hem vertrouwt in vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed. Psalm 34, vers 4 en 9. Thank you. Ik wil vanavond kort met u stilstaan bij een moment uit het avondmaalsformulier. We hebben de laatste keer dat we elkaar in dit verband hebben ontmoet stilgestaan bij de achtergrond van het avondmaal. Aan de hand ook van de woorden die het avondmaalsformulier citeert uit 1 Korinthe 11. Waar Paulus het volgende schrijft: ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam en als hij gedankt had brak hij het. En het ging ons de vorige keer met name om de oudtestamentse achtergrond van het avondmaal. We hebben toen de lijnen zien lopen van Pascha naar de avondmaalstafel en ook vooral gelet op het moment dat de Heere Jezus het brood nam en de beker nam. Momenten uit de Pascha-maaltijd en die een nieuwe betekenis gaf. En ik wil vanavond vooral met u stilstaan bij de woorden die de Heer Jezus op dat moment sprak. En ik lees die woorden nog een keer. Daar staat: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Bij de drinkbeker, als hij die neemt na het eten van het avondmaal, zegt hij: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Woorden die nogal beladen zijn geworden in de loop van de kerkgeschiedenis. Ik ga dat vanavond niet allemaal uitleggen. Maar ik herinner me dat ik een keer tijdens een avondmaal zondag in een van de vorige gemeenten de woorden uitsprak. Dat zijn de letterlijke woorden die de Heer Jezus uitsprak volgens de evangelisten. Dit is mijn lichaam. En bij het loven, het zegenen van de drinkbeker aan de avondmaalstafel zei: dit is mijn bloed. Dat na afloop van de dienst een gemeentelid naar me toe kwam en die tegen mij zei, of eigenlijk, het was geen vraag, het was eigenlijk meer een opdracht om dat niet meer in vervolg zo te zeggen: dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Want dat neigt wel heel erg naar het Rooms-Katholieke denken. De achtergrond daarvan natuurlijk dat op het moment de priester die woorden uitspreekt, het brood ook daadwerkelijk verandert in het vlees van Christus. En als hij die tweede keer die woorden uitspreekt, dit is mijn bloed, ook het wijn daadwerkelijk verandert in het bloed van Christus. Echter, de woorden op zich zijn letterlijk genomen uit de Bijbel. In het Nieuwe Testament zijn er twee varianten van Jezus' instellingswoorden rondom het heilige avondmaal. De algemene gedachte is dat de woorden die staan in Matthäus, Marcus en Lucas ook letterlijk de woorden zijn die Jezus heeft uitgesproken. En de tweede variant in het Nieuwe Testament, dat in de loop van de tijd zo is ontstaan. Ik laat dat laatste maar liggen vanavond. Dat kan ook niet vanwege de tijd en anders wordt het ook gewoon te veel. In ieder geval, het zijn letterlijk Jezus' woorden. Het zijn ook letterlijk Bijbelse woorden. Die klinken bij de avondmaalstafel ook zondag aanstaande als de Heer het schenkt. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. We weten wel wat die woorden niet betekenen. Ik denk dat de meesten dat onder ons al hebben meegekregen van de lagere school en op de catechisatie. En toch, waag het er maar niet op vanavond. Maar als ik vanavond op de mannen zou vragen, wat betekenen die woorden dan wel? En ik kijk dan ook gewoon met een schuin oog naar mezelf. Dan denk ik dat niet iedereen precies dat ook kan uitleggen. Wat bedoelt de Heer Jezus nou eigenlijk met die woorden? Dit is mijn lichaam. Als wij die woorden horen klinken in 2017, dit is mijn lichaam, dan verwacht je dat iemand ook verwijst naar zijn eigen lichaam. Dat kunnen we zien, dat kun je aanraken, je kan het voelen, je kan in je lichaam pijn krijgen, je lichaam bedekken. Wij vatten die woorden dan heel letterlijk op. Dit is mijn lichaam. Echter, in de dagen van de Heer Jezus hadden die woorden ook een andere betekenis. Niet een letterlijke, maar ook een figuurlijke betekenis. Dat geldt niet alleen voor het Bijbelstaalgebruik, het Nieuwe Testament, maar ook uit andere geschriften in de tijd van Jezus, die in die dagen geschreven zijn, komt die andere betekenis ook heel veel voor. En dan bedoelt die uitdrukking iets anders. Niet letterlijk, het lichaam dat we zien, dat we voelen, waarmee je iemand ook kunt aanraken. Maar figuurlijk, dit ben ik zelf als mens, zoals ik ben. Ik wil met u twee plaatsen nalopen uit de Bijbel om dat ook te laten zien. Ik kijk eerst naar Romeinen 12 vers 1. Romeinen 12 vers 1. Dat is een oproep van Paulus, geschreven aan mensen buiten Israël, de grote wereldstad Rome. Mensen die niet alleen als Jood de gemeente daar in Rome vormen, maar in deze gemeente zijn ook veel mensen van heidense komaf. En je merkt dat Paulus daar ook rekening mee houdt, met de achtergrond van deze gemeente. En hij zegt dan in vers 1 van Romeinen 12, ik bid u dan broeders, door de ontfermingen van God, dat gij uw lichamen stelt tot de levende, heilige en gode welbehagelijke offeranden, welke is uw redelijke godsdienst. Als we dit vers letterlijk zouden lezen, dan zou hier eigenlijk klinkklare onzin staan. Dan zou Paulus, als het letterlijk gelezen moet worden, ook oproepen tot het brengen van een mensenoffer. Dat gij uw lichaam stelt tot een levende, heilige, gode, welbehagelijke offeranden. En dat is natuurlijk niet iets wat Paulus voorstaat. Integendeel, hij bedoelt dat u uw leven, uzelf opoffert in dankbaarheid. Gode, welbehagelijke offeranden. Dat ik een heel bedoel en laat in mijn mens zijn, in wie ik ben, voor God en onder de mens, één levende offerande in dankbaarheid aan God ben. De tweede plaats is een hele bekende plaats, Efeze 5. Een plaats die ook geciteerd wordt in het huwelijksformulier. Dat is ook een heel bekend gedeelte uit het Nieuwe Testament. Efeze 5, vers 28. Het gedeelte dat gaat over de verhouding van man en vrouw binnen het huwelijk. Waar Paulus uitlegt wat het betekent dat de man heerschappij heeft over de vrouw en de vrouw ook onderworpen is aan de heerschappij van de man. En ik laat dat vanavond liggen. Dat leent zich denk ik meer voor een prekenserie over het huwelijk. Maar het gaat me met name om vers 28. Waar hij de mannen heel concreet aanspreekt. Hij zegt dan, alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben. Gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Als je dit letterlijk zou lezen. Je eigen vrouw lief hebben als je eigen lichaam. Dan zijn de brokken natuurlijk niet te overzien die dan gemaakt worden op het huwelijksterrein en ook in het pastoraat en ook binnen de gemeente. Dat is niet de bedoeling van het huwelijk. Dat wij als mannen onze vrouw lief hebben als ons eigen lichaam. Nee, het is een manier van spreken uit de tijd van Paulus waarmee hij wil zeggen, en ik lees het nu zoals hij het bedoelt, alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben als zichzelf. Die zijn eigen vrouw lief heeft, dan komt die uitleg, die heeft zichzelf lief. De liefde binnen het huwelijk is niet in de eerste plaats gericht op het lichaam, maar op het mens zijn van de ander, man of vrouw. Dan zien we twee plaatsen in het Nieuwe Testament die eigenlijk dezelfde achtergrond hebben als de woorden die de Heer Jezus uitspreekt aan de avondmaalstafel. Dit is mijn lichaam. Dit ben ik zelf. Wanneer de Heer Jezus dus dat brood pakt, het voor de ogen van zijn discipelen breekt en vervolgens uitdeelt, dan zegt de Heer Jezus daarmee tegen zijn discipelen en over hun hoofd tot de gemeente vandaag, en zondag aanstaande ook rondom de avondmaalstafel tot u, jou en mij. Dit ben ik. Dat is ontroerend. dat de Heer Jezus zich vergelijkt met dat eenvoudige teken van dat gebroken brood. Dat doet hij, en dat is de eerste lijn die ik vanavond wil trekken naar u en naar mezelf, om zichzelf zo dicht mogelijk bij ons te brengen. Zo dicht dat wij het kunnen ontvangen, betasten, zegt Johannes, en tot ons mogen nemen. Dit ben ik zelf. Ik zei het al, in het Nieuwe Testament wordt dat uitgelegd, niet alleen in de zin van dit ben ik, maar als de Bijbel spreekt over ons mens zijn, dan is dat altijd in die driehoeksverhouding. Dit ben ik voor God en dit ben ik tegenover mijn naast. We zagen dat al in Romeinen 12 vers 1, ook die lijnen lopen, goden tot een welbehagelijke offerande. En tegelijkertijd is Romeinen 12 vers 1 ook heel direct gericht op het dienen van de naaste. Ook juist daarin komt de dankbaarheid tot uiting. In Efeziërs 5 vers 28, heel concreet binnen het huwelijk gericht op de vrouw, maar wel binnen die driehoeksverhouding. Dat is toch het rode lijn in dat gedeelte, en het huwelijk als afspiegeling van de eenheid tussen Christus en zijn gemeente. Ook die lijn dus naar boven. God bepaalt wie ik ben, wil de Bijbel als het ware zeggen. En mijn identiteit, wie ik ben, wordt mede gevormd hoe ik sta tegenover mijn naast. Nou, dat klinkt ook door op het moment als de Heer Jezus die woorden uitspreekt aan de avondmaalstafel. Dan wil hij niet alleen zeggen tegen zijn discipelen rondom die tafel, dit ben ik. En heel nadrukkelijk alleen maar de vinger leggen, wijzen naar zijn eigen leven. Maar door die woorden klinkt ook door, dit ben ik voor God en dit ben ik voor jullie. Die driehoeksverhouding. Laten we dat ook voor ogen houden. Op het moment als die woorden klinken, ook zondagmorgen, en we het horen, zien en misschien ook wel mogen ontvangen, hij geeft zichzelf als de gegevene van de Vader. En hij geeft zichzelf in totale overgave aan ons. Zijn leven staat nooit op zichzelf. Zoals als het goed is, uw leven ook niet op zichzelf staat. Hij leeft ook niet voor zichzelf. Integendeel, heel zijn leven is gericht op God. In zijn liefde, in zijn gehoorzaamheid, in zijn woorden, in zijn optreden, in zijn daden, in zijn wonderen, is hij gericht op God. Op een hele ontroerende manier komt dat naar voren, bijvoorbeeld in de opwekking van Lazarus. Terwijl hij die band voelt, die geestelijke band die er gelegd is in de achterliggende jaren tussen hem en zijn geestelijke vriend Lazarus. Die band die trekt, zoals hij dat zelf op enig moment ook aangeeft, aan zijn discipelen. Is het de Vader die hem weerhoudt om te doen wat elk mens in zo'n situatie zou doen? Direct alles achterlaat, de koffers inpakken en afreizen naar Betanië om misschien nog te kunnen helpen of iemand bij te kunnen staan in zijn laatste moment. Jezus moet wachten. Juist op dat moment wordt zichtbaar dat heel zijn leven in dienst staat van zijn Vader. En als hij dan van zijn Vader het teken krijgt om te gaan naar Betanië, dan gaat hij daar niet met de bedoeling in de eerste plaats om Lazarus op te wekken uit de doden. Hij zegt als eerste tegen zijn discipelen dat hij gaat opdat de werken van God verheerlijkt en groot gemaakt worden. Op dat cruciale moment als de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden wordt, het brood neemt, dan mogen we eerst de ogen naar boven slaan. Voor het oog van zijn Vader pakt hij het brood. Breekt het. En belijdt daarmee zonder woorden tegenover zijn Vader. Zie, ik kom om uw wil te doen. Zichtbaar wordt zijn gehoorzaamheid, zijn liefde, opengelegd voor zijn vader. Als hij het brood neemt en het breekt en het vervolgens uitdeelt, wordt die andere lijn zichtbaar. En ook dat mogen we zondagmorgen zien. Hij geeft zichzelf als een gaaf helemaal weg aan de zijne, ontledigt zichzelf. Tot in de diepste armoede wil hij afdalen om zichzelf in liefde alleen maar weg te schenken. Wat voor brood is dat ook alweer? Wat de Heer Jezus op dat moment in de Paasgaanmaaltijd pakt. Ik vertelde u de vorige keer dat bij de Paasgaanmaaltijd verschillende ronden zijn. In ieder geval 3, waarschijnlijk 4. En ik legde u toen ook uit dat op het moment als de Heer Jezus dat brood pakt en die woorden uitspreekt, dit is mijn lichaam, het de eerste keer is dat de Heer Jezus het brood ook echt breekt. En in de tijd van de Heer Jezus wordt dat brood het brood der ellende genoemd. Het brood dat aan de Paasgaanmaaltijd dient om als het gebroken wordt niet meteen in je mond te stoppen, maar in die schaal met bittere saus te dompelen. Zoals de Heer Jezus dat ook doet. Het brood dat de Heer Jezus dan wanneer hij dat gedompeld heeft voor zichzelf, ook een stuk geeft aan Judas, die hem verraden zou. En met dat de Heer Jezus dat brood in zijn mond neemt en die bittere saus proeft, denkt hij samen met de anderen terug aan het bittere lijden van Israël in het slavenland Egypte. Vandaar de naam brood der ellende. En in Jezus' mond kreeg die bitterheid ook zo'n wrange bijsmaak. Als hij datzelfde brood ook deelde met Judas. En tegen hem zei, wat gij doet, doe dat haastiglijk. Als signaal dat nu het daadwerkelijke lijden begint. Het concrete lijden. Dat in Jezus' leven zoveel pijn, bitterheid, angst en uiteindelijk de Godverlatenheid teweeg brengt. Het is dat brood dat hij pakt, breekt en zegt, dit ben ik gewillig. De bitterheid van lijden dat overloopt in een smadelijk sterven aan het kruis te maken tot mezelf. Om u te kunnen voeden. Dit brood voert hem uiteindelijk in de dood. Opdat zijn dood een bron van leven kan zijn voor zijn kinderen. Die hij voedt aan die tafel. Terwijl ze op dat moment de diepte van zijn lijden en sterven niet eens zien, laat staan kunnen peilen. Alleen al in die eenvoudige handeling aan de avondmaalstafel. Hij nam het, aanvaarde het, brak het steken van de gebrokenheid die gepaard gaat met zijn lijden en sterf. Deelt het uit terwijl hij zegt, dit ben ik zelf in mijn lijden, in mijn gehoorzaamheid, in mijn liefde. Alleen al in die eenvoudige woorden openen zich machtige vergezichten die ten diepste strekken tot in de liefde, het welbehagen van God. Wie kan ten diepste peilen de wereld achter deze paar woorden aan de avondmaalstafel? Het zijn uiteindelijk ook geen woorden die zich lenen om te bediscussiëren. Het zijn uiteindelijk alleen maar woorden om in stilte te overdenken, mag ik het eens zeggen in het licht van dit beeld, om het biddend te herkauwen. En God daarin te aanbidden. Zo laag daalt de drie enige God af. Dat in dat stukje brood Jezus zelf overgaaf. Tastbaar en proefbaar. Komt en smaakt dat God goede tier en dat hij liefde is. Ook mij wordt aangereikt. En ik mag toewijgen tot dat wat van mij mag zijn. Begrijpen dat uw woorden op die manier juist in de nacht, in welke Jezus verraden werd, centraal staan. Daar kom ik straks tenslotte nog op terug. Ik geef hem met u naar die woorden rondom de beker die de Heer Jezus neemt. En ik lees het nog maar een keertje wat er staat in het avondmaalsformulier. Er staat desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal. En zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken. Zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachten is. Ik concentreer me vanavond samen met u echt alleen op die meest basale woorden. Deze drinkbeker is mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachten is. Eigenlijk hebben we hier hetzelfde als wat we net zagen rondom dat lichaam. Toen zeiden we ook tegen elkaar, al luisterend naar de schrift, dat moeten we niet letterlijk opvatten. Dan gaan de dingen helemaal mis. Zowel hier in de avondmaalswoorden als ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Dat geldt ook voor deze uitdrukking. Dit is mijn bloed. Als de Heer Jezus die beker met wijn oppakt, omhoog houdt, daarvoor de aandacht vraagt van zijn discipelen, ik stel me dat gewoon ook heel concreet voor, ze liggen allemaal rondom die tafel, worden door de woorden van de Heer Jezus getrokken. En terwijl hij het uitspreekt, kijkt iedereen naar die beker. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten. Of, zoals je het letterlijk mag uitvertalen, uitgestort wordt. En met dat ik dat zo uitspreek, dit is het bloed dat uitgestort wordt, zitten we eigenlijk al in het hart van de woorden die de Heer Jezus bedoelt te zeggen. Bloed in het Oude Testament heeft niet alleen een hele letterlijke betekenis, zoals wij dat ook kennen. Dat je tegen iemand zegt die gevallen is, oh kijk, je bloed ook. Dan gaan alle ogen naar die geschaafde knie. Er wordt in allerijl een pleister gehaald en de wonde wordt schoongemaakt en afgeplakt. Maar in het Nieuwe Testament en in het Oude Testament heeft het woord bloed ook een andere betekenis, een figuurlijke betekenis. Denk alleen maar aan die merkwaardige uitdrukking: het bloed is zijn ziel. Er zijn er hier die werken in de zorg. En die weten ook dat wanneer je dat letterlijk opvalt, vat en uitlegt, je op het terrein van de Jehovah-getuigen komt, die om die reden dan ook een bloedtransfusie in het ziekenhuis weigeren. Stel je voor dat je het bloed van een ander krijgt, dan krijg je een deel van iemands ziel. En om die reden zeggen zij dan nee. Maar in het Oude Testament betekent het iets anders. Dit is mijn leven. Wij zeggen dat ook wel eens. Als iemand zo verwond is dat hij dood bloedt, dan kennen we ook die uitdrukking: het leven vloeit eruit weg. In de schrift wordt die uitdrukking, het bloed van iemand, altijd verbonden met een gewelddadige moord of doodslag. Je ziet dat bijvoorbeeld al bij die eerste doodslag tussen Kain en Abel. Als de Heere dan op enig moment bij Kain op bezoek komt, dan zegt God tegen Kain: ik hoor de stem van het bloed. Het klinkt voor mijn aangezicht. Denk ook aan Judas, die in de nacht dat hij Jezus heeft verraden, wroeging krijgt en in die vroege morgen het tempelplein oprent, terwijl hij het uitschreeuwt: ik heb verraden, onschuldig bloed. Judas wil zeggen: ik heb iemand overgegeven tot de vreselijke, gewelddadige dood van de kruisiging. Met dat hij dat zegt, gooit hij die 40 zilverlingen op het tempelplein. Het bloed dat uitgestort wordt, is beeldspraak voor iemand die op een gewelddadige wijze om het leven wordt gebracht. Dan ga ik even met u terug naar die zaal, die bovenzaal. Buiten is alles donker geworden. De nacht is ingevallen over Jeruzalem. De discipelen liggen daar allemaal rondom die tafel. Judas is al de zaal uit. En Jezus pakt die beker met wijn en zegt, dit ben ik in mijn gewelddadig, in mijn verschrikkelijk sterven. Je zou verwachten dat zo'n bericht inslaat als een bom. Zeker in die rustige, vredige omgeving, de Paaschanacht, een nacht van vreugd en blijdschap. Dat opeens iemand opstaat en spreekt, profetisch spreekt, over zijn sterven. Niet een natuurlijk sterven, ook niet zomaar een sterven, maar een gewelddadig sterven waar bloed uitgestort wordt. Dat zegt de Heer Jezus op een cruciaal moment. En ik trek weer die lijn van die driehoek. Allereerst belijdt hij dat tegenover zijn vader. En met die woorden geeft de Heer Jezus niet alleen aan dat hij klaar is om te willen lijden en om te willen sterven, maar dat hij zich ook er ter degen van bewust is hoe hij gaat lijden en hoe hij gaat sterven. Wat er gebeurt in de komende uren, zeker wanneer Judas terugkomt met die bende Romeinse soldaat en hij naar Caiaphas, Pilatus en Golgotha wordt meegenomen, overvalt de zaligmaker niet. Nee, op dit moment, in die korte, eenvoudige woorden, klinkt door dat Jezus zich daar terdege, ten volle van bewust is. Hij sterft niet zomaar. Hij geeft zijn leven niet zomaar, zoals hij dat meerdere keren had gezegd. Hij sterft gewelddadig. En in alle rust pakt hij die beker en zegt, dit ben ik in mijn gewelddadig lijden en sterven. Juist de rust waarmee die woorden worden uitgesproken, tekent Jezus volle bewustzijn ten voeten uit. Geen spoor van angst, geen zenuwen, geen ingehoudenheid. Maar hij neemt het initiatief. Hij pakt die beker. Hij houdt die omhoog. En voordat er nog een zwaard te zien is, vertelt hij aan zijn discipelen hoe hij zal gaan lijden en hoe hij zal gaan sterven. Jezus' bewustzijn aan de avondmaalstafel is van zo'n totaal andere orde dan die van zijn discipelen. En mag ik het vanavond eens heel voorzichtig doortrekken, dan die van ons in de kerk tijdens een avondmaalsbediening of aan de tafel. Hij die woorden uitspreekt, opkomend uit zijn liefde tot zijn vader, dan zijn het doordachte woorden, overwogen woorden. Woorden waarin ook de vastberadenheid van de zoon doorklinkt. Zo wil hij gaan lijden en zo wil hij gaan sterven. Zich totaal overgeven aan de wil van zijn vader. En die wil is dat het hem behaagt om zijn zoon te verbrijzelen. Dat gewelddadige, waarin ook Gods handelen zichtbaar wordt. Het lijden en sterven van zijn zoon. God trekt zijn handen niet terug aan het kruis en geeft zijn zoon over als een speel voor Romeinse soldaten. Nee, zijn hand gaat schuil achter die kruisiging. Zijn hand gaat schuil achter het bittere lijden. Zijn hand gaat schuil achter het bloed dat sijpelt langs die ruwhouten paal. Zijn hand gaat schuil wanneer de zoon bidt die vreselijke uren van Godverlatenheid. Waarom hebt gij mij verlaten? Daar is de zoon zich van bewust. Het overvalt hem niet. Hij aanvaardt het. De keerzijde van die woorden, laat die beker zien. Wat ik net ook zei, geldt ook voor deze beker. Rondom de Paaschamaaltijd waren 3-4 ronden. Dat begon met de uittocht uit Egypte, Die eerste keer dat het brood gebroken werd en gedompeld werd in die schaal met bittere saus als herinnering aan het lijden van Israël in Egypte. Het volgende moment aan de Paschamaaltijd die keer op keer werden ingeleid met het breken van het brood en het gieten van de wijn en het drinken uit die beker. Het tekende de periodes van Israël vanuit Egypte tot en met het beloofde land. Gods zorg bijvoorbeeld in de woestijn, hoe hij hielp en de vijanden van Israël versloeg. Maar bij die laatste ronde was daar die aparte beker. Die beker die in Jezus dagen al heette de beker der dankzegging. De beker van lof, van vreugde, van blijdschap. Als de kinderen aan die paaschamaaltijd zaten om dat nog te mogen deelnemen, wisten ze dat dan het moment was aangebroken dat die bedompte, bedrukte sfeer waarmee het paascha begon aan het begin van die avond achter je gelaten kon worden. Dan brak de vreugde als het ware aan de tafel uit, werden de laatste lofpsalmen gezongen en ging die vreugde vaak ook over in een moment van gezellig samen zijn, zoals dat nu nog steeds is in het orthodoxe jodendom. Het is Jezus die bewust die beker uitkiest. Niet die eerste beker, als herinnering aan Egypte. Nee, die laatste beker. Steken van volkomen verlossing. Van bevrijding. Van vreugde die ingeleid werd door het te mogen wonen in het land van God dat overvloeit van melk en honing. Ziet u die twee werelden? Die ene wereld die zegt, dit is mijn bloed dat voor u uitgestort wordt. Die donkere wereld van geweld, van smaad, van lijden, van kruis. De wereld van Godverlatenheid. Hij eigent zich die wereld toe. En in de plaats daarvan reikt hij de beker van dankzegging, vreugde, blijdschap uit aan zijn discipelen. Wanneer we zondag die beker mogen omhoog houden en die dankzeggend mogen loven, is de bron van deze lof Jezus volkomen overgaaf aan hem die er behagen in had om zijn zoon te verbrijzelen. Er is geen beker op deze aarde die zo duur betaald is als deze beker. Deze beker wordt gevuld. Niet met de toren van God en het lijden. Nee, dat dronk hij tot de laatste druppel leeg. Maar deze beker wordt gevuld met de blijdschap die opwelt uit God. Het smaken van die vreugde. Het delen in wat Christus mij aanreikt, is de bron en is de inhoud van mijn vreugde in God. Dat aspect moet, en ik haast me te zeggen, door genade mag dat ook een centrale plaats hebben aan de avondmaalstafel. Het avondmaal is niet alleen de spiegel die ons voorhoudt wie ik ben tegenover God, ook na ontvangen genade. Het avondmaal is vooral de lamp die gericht wordt op God zelf. Hij laat zien wie hij is in die eenvoudige tekenen van brood en wijn. In zijn zoon komt Gods welbehaag zo dicht tot ons, dat in die eenvoudige handelingen van breken, vergieten, uitstorten, uitdelen, ontvangen en toe-eigenen, God alleen zichzelf centraal staat. Het enige wat hij van ons verwacht aan de avondmaalstafel is dat wij wegzinken in de bodemloze barmhartigheid van God. Dat is ons offer aan de avondmaalstafel. Om het met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis maar te zeggen, te genieten van wie God in Christus is. Hoe moeten wij dat meenemen naar de zondag? Ik kan me voorstellen dat er vanavond voor dezegene best wel veel zo is neergelegd. Ik wil vanavond gewoon een heel praktisch advies meegeven. Richt u zich in de komende dagen op één van deze facetten. God heeft geduld met ons. En dat betekent dat wij ook de tijd mogen nemen om al oefenend de genademiddelen die God ons aanreikt te overdenken aan de avondmaalstafel. Het bittere lijden en sterven van de borg en zaligmaker. Laten we bijvoorbeeld dat facet van Christus zelf overgave meenemen in onze gebeden en in onze gedachten. En als we zondag zo kijken naar de teken, en misschien ook wel door genade mogen deelnemen aan de viering van het heilig avondmaal, laten we de Heere vragen of hij onze ogen daarop wil richten. Zijn zelfovergave. Alleen maar de rust en de vastberadenheid die doorklinken in die bekende woorden. Dit ben ik zelf voor God en voor u. Dat is het laatste vanavond. Kijkt u maar even met me mee. Als de Heer Jezus zegt, neemt eet, dat is mijn lichaam, dan komt er voortdurend terug dat voor u gebroken wordt. En bij de drinkbeker, dan zegt hij, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die drinken zult tot mijn gedachtenis. Ook nu weer dat aspect voor dat voor u. Als je bij wijze van spreken je vinger zou leggen op die woorden voor u, dan halen we direct het hart uit het avondmaal weg. Voor u. Daar heeft Christus het avondmaal voor ingesteld. Niet voor zichzelf. Ook niet voor zijn vader. Zonder doop en avondmaal wordt God ook verheerlijkt. Omdat hij zich verheerlijkt in wie hij is. En als die woorden klinken, hoor ik het goed. Als ik me zo in gedachten dat probeer voor te stellen, die hele zetting van de paaschamaaltijd. Die man die daar in het midden staat, die woorden uitspreekt voor u. Dat daar ook iets van heilige trots in doorklinkt. Ik moet denken bij die woorden aan het moment dat ik een keer meemaakte. Ik stapte ergens binnen en er zat een klein meisje aan de keukentafel te tekenen. Zo over die kleurplaat gebogen, tongetje naar buiten, kent dat wel, heel geconcentreerd. Ik zei, was dat een mooie kleurplaat? Voor wie wordt die? En ze keek niet op of om, ze ging zo door en ze zei, voor oma. Nou dat, het gaat nog niet eens op die mooie kleurplaat. Nee, dat meisje was steeds bezig in haar gedachten met oma. Die wilde ze blij maken. En natuurlijk rekende ze ook op dat oma trots zou zijn. En zo zou reageren. Zo klinken die woorden ook door in het Nieuwe Testament. Hier is helemaal geen eigen belang in het spel van de zaligmaker. Hier staat het belang van u en jou op de voorgrond. Daar zit ook de moeite die ik heb met de gedachte dat je avondmaals kunt vieren in de bank. Al begrijp ik de wereld achter zo'n opmerking. Het doet tekort aan de woorden voor u. Nee, Christus wil het ook echt aanreiken. voor u, voor jou. Dat we zo naar de avondmaal zondag toeleven. Niets hebben het in onszelf dan alleen maar onszelf. En als we daarnaar kijken, wie kan dan nog aangaan? Maar hij spreekt die woorden. En als sprekend trekt hij de aandacht af van onszelf. En vestigt die op dat eerste woord. Dit ben ik. Meer hebben we zondag niet nodig. Om het ook persoonlijk te weten en aan de tafel te ondervinden. En ik en wij zien niemand anders dan Jezus alleen. Amen. We zingen de psalm die centraal stond, ook in de voorbereidingsdienst, psalm 118. En we zingen daarvan vers 11, psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, vers 11. Wij de Heere danken en bidden. Heere, zo mochten wij in deze avond stil worden, al luisterend naar uw woord. En we moeten het u belijden, Heere, dat wij juist daarin ook orde nodig hebben en structuur, om die stille momenten ook in ons eigen leven te kunnen waarborgen. Om de stilte ook te zoeken en in alle rust en eenvoud te overdenken. De diepte van uw woord. We bidden u, Heere, geef daarin ook de machtige leiding van uw geest. Hoe zouden uw woord ons tot het onze kunnen maken? En hoe zouden we het werk van u, de drie enigen, in de zoen- en kruisverdiensten van Christus, maken tot die van ons, als u niet zelf in ons hart de ootmoed schept, het geloof legt, de liefde wekt, de hoop fundeert de vastheid van uw woord en van uw belofte. We bidden u daarom ook in deze dagen, Heer, al toelevend naar de avondmaal zondag, of u ons bij de hand wilt nemen. Ik heb ook dank voor de diepte van uw woord, de betrouwbaarheid daarvan. Geef, Heere, dat we in het licht van wie wij zijn, ook in ons wantrouwen, in de arglistigheid van ons hart en van ons bestaan, juist daarom des te meer ook de noodzaak voelen van het overtuigende en onderwijzende werk van uw geest. Wilt u met ons zijn, ook wanneer er persoonlijke omstandigheden meeklinken in deze week van voorbereiding. U weet ook van alle zorgen die u leeft, moeite, verdriet. Juist in deze dagen, Heere, kan dat zo sterk naar ons toekomen. Wilt u dan zelf beschermen, de vleugelen van uw barmhartigheid over ons uitspreiden en ons onder uw hoede nemen. Hoor zo ons gebed, om Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 119. Daarvan vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht donker opdoen klaren. En vers 84, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Psalm 119, vers 65 en 84.
Thank you.
Wij vragen voordat we van hier gaan met de woorden van de avondzang om Gods zegen. Laten we dat maar staande doen, anders is het ook zo verwarrend. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u, zij al de eer. Amen.